Wij waren op de jongste dag terecht in Openbaring 20, waar zo tussen neus en lippen door, of als het langs de neus weg, of hoe zeggen ze iets, gezegd wordt: ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden. Ik heb je vorige keer gezegd, ja, je bent hier weliswaar alweer in Openbaring 20, maar in hoofdstuk 4 en 5 was het toch echt het lam, de leeuw uit de stam van Juda, op de troon. En dat blijft gewoon zo. Als je wat kunt zien, en dat staat hier, ik zag, dan zie je, als je God ziet, zie je het lam. Dan zie je de Heer Jezus Christus, aan wie immers al het oordeel gegeven is in hemel en op aarde enzovoorts. Van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden. Dat betekent dat je hier bent op de jongste dag, of zelfs daarna. Maar we hadden het op de jongste dag, dat vertel ik je zo weer. Van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden. En ik zeg u, dit is het eerste vers van deze pericoop, maar het laatste vers van deze pericoop is 21 vers 1. Natuurlijk, dat heb ik vorige keer ook gezegd. Ik weet het, maar ik zeg dat met nadruk, dat u dat niet vergeet. Hè? Het begint met: deze aarde en hemel vlieden weg van het aangezicht van degene die op de troon zit. Want dat zag ik, staat er, ik zag. En 21 vers 1 begint met: en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. Punt. En daarna komt een nieuw visioen in 21 vers 2. Ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. En dat is gewoon een nieuw visioen waarover we het later weer zullen hebben. Maar het gaat erom dat we hier zijn bij het verdwijnen van deze oude schepping en het verschijnen van die nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God maken zou. De uitdrukking leen ik uit Jesaja 66, 65 ook geloof ik. Waar het zo staat over, staat het er niet bij? Jawel, het staat erbij. Jesaja 65 vers 17 en 66 vers 22. Staat onder 21 vers 1. En natuurlijk, dan krijg je automatisch ook 2 Petrus, vers 3. Want wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid blijft. Het vertaalt met woont, maar oké, okay, maar het is blijven. Namelijk definitief. En in die tussentijd, je vraagt je dan af, hoe zit het dan met al die mensen die hier geleefd hebben? En het antwoord is, die worden geoordeeld en daar hebben we de term jongste dag ook voor. Ik heb u dat vorige keer gezegd, dat wij die uitdrukking eigenlijk niet eens kennen, de jongste dag. Dat is een theologische term. Maar wij kennen de uitdrukking de laatste dag. Ten laatste dagen. Namelijk, want die vinden wij vermeld in het Johannes-evangelie. Ik ben ijverig aan het zoeken. Oh ja, soms kom ik aan mijn aantekeningen niet. De uitdrukking opstanding ten laatste dagen. Dat is die uitdrukking die gebruikt wordt in verband met Lazarus. Ja, Heer, ik weet dat hij zal opstaan ten laatste dagen. Misschien heb ik u gezegd dat dat staat in Johannes 11, vers 24. En ook in Johannes 12, dat is in dezelfde context, vers 48. We hebben echter nog een andere uitdrukking in onze Statenvertaling. Het is nog steeds niet de jongste dag, maar het heet de uiterste dag. En dat is in dit verband een interessante uiteenzetting, daarom neem ik het er ook mee naartoe. Dat is in Johannes 6. Johannes 6. Waar wij eerst vonden in Johannes 6 de zogeheten wonderbare spijziging, elders genaamd de broodvermenigvuldiging. De wonderbare spijziging. En dan een kort intermezzo en daarna krijgen we een uitgebreide uiteenzetting over dat brood des levens. En dan wordt vanaf vers 22 uiteengezet wat de betekenis is eigenlijk van die wonderbare spijziging. Nou ja, de uiteenzetting komt vanaf vers 26 dan. Gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt, want dat is natuurlijk lekker voordelig. Ja, het is gratis, dus ja, dan moet het wel, hè. En dan kan je niet eens afdingen, zei de broeder. Maar goed. Ja, en dan komt de uiteenzetting pas. Dat is de andere dag pas, hè? Dat weet u toch, hè. Dat deze uiteenzetting komt. Werkt niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Want u weet waarschijnlijk dat eeuwig leven bereikt kan worden eenvoudig door het goede voedsel. Ja, ja, dat is zo. Al sinds bladzijde 2 van de Bijbel is dat zo. En anders bladzijde 4 linksbovenaan. Ik heb het niet over de nummers, maar over echte bedrukte bladzijden. Want er staat dat de mens uit de hof verdreven werd, opdat hij niet zou eten van de boom des levens en leven in eeuwigheid. En geen betekent toch dat als je het goede voer krijgt, bijvoorbeeld de vrucht van de boom des levens, dan leef je tot in eeuwigheid. Dat is het. Dus wat betreft medische techniek om een mens eeuwig leven te geven, het is gewoon een kwestie van goed voedsel. Vandaar dat de lui die zich bezighouden met gezond voedsel, die hebben een punt. En tot de lengte van jaren verdienen ze daar gehaald geld mee. Zij het dan dat de opvatting omtrent wat goed is en wat niet, dan constant verandert. Dat moet wel, want anders zitten ze ook zonder werk. Als ze dat één keer hebben uitgemaakt en er valt er niks meer aan te doen, zou ik maar zeggen. Kunnen ze naar huis, konden ze in de BW of waar ze maar inkomen dan. Dus, ja. Dus ja, het gaat altijd over goed voedsel. Dus mensen zeggen, ja, met goede voedsel, dan krijg je geen kanker en dan krijg je niet dit en dat. En het, ja, ik geloof dat dat zo is, maar welk voedsel is dat dan? En het antwoord is, de vrucht van de boom des levens, zelfs de bladeren van de boom des levens, die zouden zijn tot genezing der heidenen. Maar dat is Openbaring 21, 22, oh, dat kan ook. Maar zover zijn we nog even niet, dus daar hebben we het later nog over. Maar het kan ook gewoon zijn het brood des levens. En zo heet het hier. Dat is het woord eigenlijk des levens. Want de mens zou niet alleen leven van brood, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Hetgeen betekent dat het woord van God beschouwd wordt als brood des levens, als voedsel. Dat is het. Vandaar dat af en toe iemand ervan moet eten, waaronder Johannes, maar die hadden we al besproken, want het was Openbaring 10. Toen moest hij nog een boekje opeten, weet u nog? En hij was niet de eerste die dat moest, want het komt vaker voor in de Bijbel. En het smaakt zoet als honing, dat laat zich raden, omdat, heb ik het niet mee verklaard nog, maar het laat zich wel raden, omdat men in de tijd ook te eten kreeg uit de hemel. En dat heette manna, omdat men niet wist wat het was. Daarom heette het manna en het smaakte zoet als honing. Het zag eruit als korianderzaad en wat het maar was. Weet u nog? En het is hetzelfde spul eigenlijk en dat staat hier ook. Want ik lees even met u verder in Johannes 6. Werkt niet om de, vers 27, werkt niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des Mensen u geven zal. En die had net het brood uitgedeeld de vorige dag, weet u nog? Welke de Zoon des Mensen u geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden tot hem, wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? En Jezus antwoordde en zei tot hen, want de kwestie was, werkt om de spijs die blijft tot in het eeuwig leven. Welke werken zijn het dan, is de vraag. En het antwoord is, dit is het werk Gods, vers 29, dat gij gelooft. Dat is een leuke opmerking eigenlijk. Ik wou zeggen een grap, maar nee, het is natuurlijk bloedserieus. Maar ze zeiden, wat moeten wij dan werken? En het antwoord is, je moet geloven. Maar het heet elders, degene die niet werkt, maar gelooft, enzovoorts. En geloven wordt hier als werk beschouwd voor de gelegenheid. Wat het niet is, het is juist het tegenovergestelde. En dat is de strekking van de uiteenzetting, uiteraard. Denk maar aan Johannes 3. Dit is Johannes, nog steeds. Johannes 3. Opdat een ieder die gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Mensen denken dat ze moeten werken. Mensen die religieus zijn, denken dat al helemaal. Ze moeten werken, want dat is wat religie eist. Maar men moet dat helemaal niet. Men moet geloven. En dat misverstand krijg je niet uit de wereld. Dat is zo moeilijk. Maar ja. Dit is het werk God, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dat wil zeggen, dat zou men moeten geloven. Men zou geloven trouwens in degene die door God gezonden is. Dat is de Heer Jezus dus. Zij zeiden dan tot hem, wat teken doet gij dan, omdat wij het mogen zien en u geloven? Want de Joden begeren tekenen, heet dat. Toch? Dat is 1 Korinthe waar dat staat. Maar toch. Wat werkt gij? Want onze vaders hebben het manna. Kijk, daar komt hij. Ze waren al bij de les hoor. Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn. Over brood, voedsel gesproken, wat God geeft, hè? Onze vaders hebben een manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten, ontleend aan Exodus 16. Maar daar staat ook, zij noemden het man omdat zij niet wisten wat het was. En hier ben je inmiddels op bladzijde 1012 en dan weten ze nog niet wat het is. Hoewel het er toch bij staat in Exodus 16. Maar dat is zelfs in de vertaling zoek geraakt. Er staat bij, dit is het woord dat de Heer gesproken heeft. Maar ja, Calvinistische vertalers hebben dat gelezen als een opdracht. Terwijl het de vaststelling was van een feit. Dit manna is het woord dat de Heer gesproken heeft. Daar is een uitbeelding van. Maar ja, doe maar. Het woord van God namelijk. Jezus dan zei tot hen, voorwaar, kijk, daar komt de klemtoon, voorwaar, amen, amen, staat er dan hè, in het Grieks. Ik zeg u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Nou waren we twee hoofdstukken hiervoor in Johannes 4, al bij het water des levens dat God geeft en dat uit het binnenste van de Heer Jezus zal vloeien. Nou ja, dat staat dan weer een eentje verder. In hoofdstuk 7 namelijk staat dat dan weer over het water. Maar dat is het onderwerp hier allemaal in het Johannes Evangelie. Het licht dat God geeft, het water des levens dat God geeft. En licht is leven, staat al in de eerste verse van het Johannes Evangelie. Het water des levens en het brood des levens en het woord des levens zijn allemaal termen uit het Johannes Evangelie. En de Heer zegt, niet Mozes, maar mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Want het brood Gods, dat wil zeggen het ware brood, is hij die uit de hemel nederdaalt en die aan de wereld het leven geeft. Dat is dus gewoon de Messias. En dat zou de Heer Jezus zijn, degene in wie het leven is. En ook de uitdrukking, wie de zoon heeft, heeft het leven, en wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet, is van Johannes. Dat weet u toch, hè? Ja. En in Johannes 4 lees je, dan geef mij altijd dat water. En hier heet het, ze zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. Maar u weet toch hoe het was met het manna? Ze kregen altijd het manna en daarna zeiden ze, willen jullie even de menukaart doorgaan? Nee, dat zeiden ze niet. Ze zeiden, onze ziel walgt van dit brood. Ze beliefden het niet meer. En hier zeggen ze, geef ons altijd dit brood. Maar ik weet niet hoe lang men het volhoudt met dit brood. Jezus zei tot hen, ik ben het brood des levens. Elders was het, ik ben het water des levens. Ik ben het brood des levens, die tot mij komt zal geenszins hongeren. En elders zeiden, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt en wat het maar was. Die tot mij komt zal geenszins hongeren en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. En aangezien het brood des levens is, zal men van hem eten, aan hem deel hebben. Dan wel bij hem aan de tafel zitten terwijl hij het brood uitreikt. En dan ontvangt men het eeuwige leven. Heb je die nog? Ik had het ook over de zogeheten avondmaalsviering, die overigens in het Johannes-evangelie als zodanig niet eens voorkomt. Ik bedoel, de inzetting van het zogeheten heilig avondmaal komt in het Johannes-evangelie niet voor. De betekenis ervan, wel, sterker nog, het Johannes-evangelie heeft geen ander onderwerp dan dat. Mooi is dat, hè? Ja, nou goed. Kom tot mij. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Ze hebben zijn tekenen en zijn werken al gezien, want ze vroegen net, welk teken doet u dan, welk werk doet gij? Ja, dat was de wonderbare spijziging, toch? En het lopen over het water, zat er tussenin, de avond daarvoor. Ja. Ze hebben het gezien, maar ze geloven toch niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat is een prelude op Johannes 17, want wij als gelovigen worden door de Vader aan de Zoon gegeven, opdat die Zoon ons dus bewaren zou. Want Johannes 17 is het zogeheten hogepriesterlijk gebed. En daarin wordt meerdere malen, want het is gewoon een thema dat steeds herhaald wordt, het hele hoofdstuk door. Daarin wordt vastgesteld dat wanneer wij tot God komen, geeft God ons aan Christus. Heb je dat? En die bewaart ons. Vandaar dat ik, als door één adder gebeten, opsprong toen een toch vooraanstaand evangelisch figuur beweerde dat het Johannes 17 het onverhoorde gebed van de Heer Jezus was. Er zijn er meer die dat zeggen. Ze hangt een traditie aan, maar afhankelijk van wie het zegt, wil ik nog wel eens opspringen, zal ik maar zeggen. Van boosheid. Wat een onzin als je dat beweert. Want dan heb je van onze bedeling en het tegenwoordige werk van Christus dus echt helemaal nooit, never, ever iets begrepen. Dit is ook klassentaal, maar dat moet er maar even tegenover dan. Dan heb je het echt niet begrepen. Wij zijn namelijk één in Christus. En daarom moet je niet je best doen om één te worden, Want zodra je het best doet om één te worden met je ecumene en interkerkelijke samenwerking en samen op weg, ben je dus de eenheid die we hebben aan het ontkennen en daarom kan er van heel dat streven ook niks terechtkomen. Want er valt niks meer aan te doen. Wij zijn één. Alleen als je dat niet gelooft, ja hoor eens, dan... En dus zegt de Bijbel, wij zouden ons benaastigen te bewaren, niet tot stand te brengen, te bewaren de geestelijke eenheid, enzovoort. Dat is Efeze 4. Wij zijn één in Christus. Voor de rest is er niks voor nodig. Wij zijn één in Christus. En dat ter discussie te stellen, of te menen dat we er wat aan moeten doen, dat is niet anders dan de ontkenning van onze werkelijke status quo. Namelijk, wij zijn leden van het lichaam van Christus en menselijke opvattingen of organisaties doen er niks aan toe of doen er niks aan af. En als het goed is, voor zover wij iets hebben met organisaties, zouden die op die eenheid gebaseerd moeten zijn. En niet erop gericht om ze tot stand te brengen. Daar moet je van uitgaan. En zelfs dat hoef je niet hard te roepen. Wij zijn één in Christus, zo is het nou eenmaal. Zie? Nou goed. En dus wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Nou, ik ben tot de Heer gekomen, en u ook, dan zijn we één. En dan heet het, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dat is dan niet Johannes 17, maar dat was weer Johannes 10. Maar ik zei toch, Johannes Evangelie heeft geen ander onderwerp. En als men dat ergens beweert, dat Johannes Evangelie het meest basale boek is met betrekking tot het evangelie, dan is het bij de evangelischen, zal ik maar zeggen, toch? Met Johannes 3 vers 16 en Johannes 1 vers 12 en Johannes 14 vers, welk het maar was. En ik ben het licht der wereld en ik ben de weg, de waarheid en het leven en zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden en wie in hem gelooft enzovoort. Dat is toch evangelisch? En als je dan niet begrijpt dat wij als evangelische één zijn in Christus, het was de directeur van de Bijbelschool in, nou ja, hoe dat maar heette daar, Brussel, weet ik het. Hebben zijn naam kwijt en dat is. Dat is maar goed ook. Eigenlijk, ja. Ik vond het echt heel erg. Voor mij meteen afgedaan. Als ze daar zo over denken. De man schreef daar een boek over. Onder die titel. Toen heb je er toch niks van begrepen. Dat heet dan een Bijbelschool of een Evangelische Hogeschool. Want ze moeten ze nodig hoog zijn. En, ja. Ja, mag voor mij wel. Ik heb er ook niks tegen, maar toch. Ja. Wij zijn één in Christus. Dat is waar we het over hebben. Omdat we gegeten hebben van één brood, we zijn eens broods deelachtig. En dat is niet dat brood van het avondmaal, zal ik maar zeggen. Maar dat is dat brood waar dat brood van het avondmaal een beeld van is. We zijn één in Christus. Alleen als dat zo is, dan kunnen wij niet meer bepalen wie er wel bij hoort en wie niet. En daar zit het echte grote probleem. En dat is de oorzaak van dat men deze waarheid niet kent. Want men wil zijn eigen kerkgenootschap, zijn eigen gemeenten bouwen en willen bepalen wie er wel bij mag en wie er niet bij mag. En u weet wel hoe dat werkt. Een ballotagecommissie die bepaalt wie er wel lid mag worden en... En andersom wie er geëxcommuniceerd moet worden en al dat soort dingen meer. Wat je allemaal niet kan doen als je één bent in Christus. En daarom ligt zo'n opvatting, staat zo'n opvatting ter discussie. Maar ik vind dat heel erg hoor. Vooral omdat men het helemaal niet doorheeft. Dat is erg, want het is zo bazaal. Je komt tot de Heer en dan ben je van hem. En dan ben je in een gemeenschap met al die anderen die jou voorgegaan zijn, ook vandaag, en die nog volgen zullen. Wie tot de Heer komt, wordt toegevoegd aan de Heer zelf, wordt lid van zijn lichaam, wordt geplaatst in het licht. En in het licht, als we daarin wandelen, hebben wij gemeenschap met elkaar ook in de praktijk. En daar heb je al dat gedoe allemaal niet bij nodig. Dat is het nou juist. Al die menselijke inzetting speelt daar geen rol in van enige betekenis. En ik kan het langzamerhand zeggen, want ik weet niet beter, ik heb mijn leven lang niet beter gekend en ik weet dat het werkt. Dat is mijn ervaring ook. Ik weet dat het werkt. En ik weet ook dat zodra je probeert het zaakje te organiseren, dan krijg je toch een gedonder in je tent, wilde ik zeggen. Maar dat mag ik niet zeggen natuurlijk, in de tent. Hè. Die tent, dus nee. Maar dan krijg je gedoe, dan krijg je ruzie, dan krijg je oneindigheid. Komt geen eind aan. Je moet daar niet aan beginnen. Je moet gewoon samenkomen rondom de Heer en om zijn woord, dat is het dan. En voor de rest is het een en ander iedereen's persoonlijke, ik bedoel individuele verantwoordelijkheid. En een collectieve verantwoordelijkheid is dat het woord van God gepredikt wordt. En meer heb je niet nodig. Helemaal niks. Alleen de manna in de woestijn en het water uit de rots. Alle dagen hetzelfde, ja, meer hebben we niet nodig. Dat is het. En dat doet dan zijn werk. Nou goed. Ja. Wie tot mij komt, vers 35 van Johannes 6, zal geenszins hongeren en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Met tekstverwijzing eronder natuurlijk. Naar andere plaatsen, vooral in het Johannes-evangelie, maar dat zei ik u al, het is het grote thema. Dit wil zeggen, die heeft eeuwig leven. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Vandaar dat er ook staat, niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader hem trekken. Een populaire tekst geworden in Genève. Voor de uitverkiezingsleer zal ik maar zeggen. Maar het is domweg dit. Wij komen tot God en die geeft ons aan Christus. Want de Vader, God de Vader, geeft alles aan de Zoon. Heb je dat? Dat is het vaste thema. Weer ook in het Johannes-evangelie waar het zo staat. Nou goed. De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven en dat soort uitspraken, weet u wel? Nou ja. En alle beloften God zoveel als ze zijn, zijn in Christus ja en amen. Wat het maar is, je komt terecht bij de Heer Jezus. Dat is de focus, dat is het brandpunt om zo te zeggen. Nou goed. Vers 38. Want ik ben uit de hemel nedergedaald. Ik vind dat mooi hoor. Ik ben geneigd het woord ben ook met een hoofdletter te schrijven. Want ik ben uit de hemel nedergedaald. Want ik ben is uit de hemel nedergedaald. Ja, dat is het. Dat is cryptisch. Dat is mooi taalgebruik. De dubbelzinnigheid ervan. Ja. Want ik ben uit de hemel nedergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van degene die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader. Dat is dus degene die hem gezonden heeft. Dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft. Dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen. Heb je dat? Dit is de wil van de Vader, dat ik niet verlies al wat hij mij gegeven heeft. En dat gebed van de Heer wordt verhoord, die wil van God wordt verhoord. Wij worden aan Christus gegeven, dat betekent dat God ons ziet in Christus en dat God ons rekent als bekleed met de rechtvaardigheid van Christus. En dat soort dingen weer. Kortom, wij zijn één plant met hem geworden. Het is een wat vrije vertaling in Romeinen 6. Maar hij is goed. Daar staat, we zijn samen gegroeid. Één plant geworden. Dat heeft men vertaald. We zijn één plant geworden met Christus. In gelijkmaking van zijn dood en opstanding. Begrafenis, doodbegrafenis, opstanding. En zelfs hemelvaart. Al staat het dan in Romeinen 6 er niet bij. Wij zijn aan hem gegeven. En wedergeboren door de opstanding van Christus, 1 Petrus 1. Kortom, dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En vanwege die uitdrukking ben ik hier terechtgekomen. Begrijp je me goed, dit is algemene waarheid. Dit is niet specifiek gemeentelijke waarheid. Dit is algemene Bijbelse waarheid. Dat als men tot geloof komt, en dat gebeurt vanaf Adam uiteraard al, in de loop der tijd. Als men tot geloof komt, dan wordt men door God gegeven. Dat wil zeggen, men komt tot God om God te dienen. Men stelt zich aan hem beschikbaar en God geeft dan de gelovigen aan de Zoon. Dan wel aan de Here. Oud Testament is uitgedrukt. Dan wel aan de Heer Jezus Christus, of hoe het maar heet, hoe hij maar heet, hoe hij maar genoemd wordt. Dat is de algemene gedachte. En voor zover er toch wat verloren wordt, gebeurt dat doordat mensen sterven. Maar ze gaan niet verloren, ze worden opgewekt ten jongsten dagen. En als er geen opstanding is, schreef Paulus in 1 Korinthe 15, dan zijn verloren degene die in Christus gestorven zijn. Want als er geen opstand is, zijn ze dus weg. En dus heet het, ik zal ze niet verliezen, maar ik zal ze opwekken. Al wat, heet dan hetzelfde zal ik opwekken. Ik zal het opwekken, ik zal hen opwekken ten uiterste dagen. Dat is dus de laatste dag. Nou ja, de jongste dag heeft iemand het genoemd. Ik weet niet waarom. Ik vind dit eigenlijk wel goed. De uiterste dag vind ik een mooie. En weet je wat het is? De laatste dagen kan ook. Maar de uitdrukking laatste dag, binnen Bijbels verband, is een tamelijk ruime term. Omdat het Oude Testament al spreekt over laatste dag en laatste dagen. En dat is niet de uiterste dag. Dat is het tweede deel van de hele heilsgeschiedenis. De laatste dag. Wij leven in de laatste dagen, namelijk. Maar het is nog lang niet de uiterste dag, want er gaan nog minstens 1000 jaar over, veel meer dan dat, maar er gaan nog minstens 1000 jaar overheen voor het de uiterste dag is. Dus ik vind het de mooiste, de uiterste dag. Ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Staat hier. Maar het staat er nog 3 keer. Dit is namelijk, komt hij weer, dit is ook typisch Johannes. Ik weet wel, het zijn woorden die geacht worden door de Heer gesproken te zijn, maar het verslag vinden we toch heus geïnspireerd en wel hier van Johannes. En Johannes is de man die niet van onderwerp verandert, maar die 100 keer, zeg ik dan altijd, om zijn thema heen loopt en elke keer hetzelfde zegt. Hij kijkt naar zijn onderwerp. Soms vanuit een iets ander standpunt, maar hij blijft gewoon hetzelfde herhalen. Want herhaling is de kracht van de... Niemand? Van de reclame. Hebben ze u dat nooit verteld? Herhaling is de kracht van de reclame. Ik word er gallisch van al die reclame. Ik schrijf zelfs de namen op van die bedrijven, want dan ga ik daar in ieder geval niet kopen, want ze irriteren me mateloos. Alleen, je moet wel eens naar het kruidvat. Ja, steeds verrassend, altijd voordelig, maar is niks verrassend dan. Want het is elke keer hetzelfde verhaal. En de plus, en wie er nog, en de blokker, en wat er nog meer voorbij. Oh man, wat een getop allemaal. Nou ja, I wish. Ben je al geweest? Maar je kent nou wel de namen. Herhaling is de kracht van reclame, maar die had ik niet willen zeggen, maar dat is een klassieke uitdrukking, dacht ik. Herhaling is ook de kracht van de didactiek. Wat niet geheel hetzelfde is, didactiek is onderwijs. En het kunstje van onderwijs is dat je dezelfde dingen steeds herhaalt. En dan heb ik het nog niet eens over het idee dat Carthago verwoest moest worden. Maar het is wel gebeurd, dankzij de herhaling. Nou ja, die hoef ik het ook niet uit te leggen trouwens. Maar dit is wat Johannes doet, dezelfde dingen herhalen. Het probleem is echt dat er mensen zijn die denken dat hij elke keer wat anders zegt, omdat je het elke keer anders schrijft. Want dat is een misverstand. Dat is een beetje naïef, een beetje dom. Daarom sta ik er ook steeds bij stil. Nee, er staat gewoon weer hetzelfde en weer hetzelfde en weer. Het is niet meer anders. Het is gewoon dezelfde waarheid, steeds opnieuw gezegd en langs de andere kant. En of het nou water des levens is, of brood des levens, of woord des levens, of manna, het brood uit de hemel nedergedaald, of vijf broden vermenigvuldigd, of 12 broden vermenigvuldigd. Ja, dat is, en het avondmaal, de Heer nam het brood en brak het en deelde het. Het is altijd hetzelfde hoor. Heb je dat nog? Gaat altijd om wat de Heer geeft. En wat geeft Hij? Ja, of het nou brood of wijn is, het is allebei leven. Het is geen verschil. Het heeft misschien wat verschillende gevoelswaarden, misschien verschillende aspecten die dan misschien benadrukt worden, maar in principe het blijft altijd hetzelfde en dit ook. Namelijk, dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, vers 40, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het heette net, een ieder die door de Vader aan de Zoon gegeven is, en nu heet het, en ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En u weet, het eeuwige leven is in de Zoon. En je telt die twee uitspraken bij elkaar op, dan krijg je dus dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, door de Vader aan die Zoon gegeven wordt. Heb je dat? Dat is nog niet het eind van het verhaal, maar dit is studie. Dit is schrift met schrift vergelijken, eigenlijk in zijn meest eenvoudige vorm. Zo werkt het. En dat je ze naast elkaar moet leggen, die versen, dat wordt dan ook nog bevestigd door de herhaling van het refrein. Want deze stanza's hebben één refrein. Deze coupletten, versen, hebben één refrein. Het refrein is: en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Heb je dat? Die regel wordt herhaald. En daarom moet je vers 39 en vers 40 dus naast elkaar lezen. Onder elkaar mag ook. Ze eindigen hetzelfde. Dat betekent dat ze parallel lopen en met elkaar vergeleken moeten worden. En dan gaan we maar weer verder. Want dit is nog niet het laatste, we krijgen dan ook nog vers 44. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Die haalde ik zo straks al even aan. Want de Vader geeft degene die tot de Vader komen, tot God komen, aan de Zoon. En dus niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En tot mij komen betekent dus in hem geloven. Dan wel hem aanschouwen, want er stond dan in vers 40. Als je het zo snel niet volgt, dan geeft niet, schrijf het eens onder elkaar. En vergelijk het eens op je gemak. Of schrijf het naast elkaar in kolommen, dat kan ook. Ja. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dat is vers 44. En dan moet ik eigenlijk meteen lezen vers 54. Dat is nog jammer dat ik het een en ander oversla ertussenin. Want dan gaat het over het eeuwig leven en over het brood des levens en het manna in de woestijn en het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Vers 51, ik ben dat levende brood. Als iemand van die brood eet, die zal in de eeuwigheid leven. Uiteindelijk is dat gewoon de verklaring van de betekenis van het zogeheten avondmaal. Maar ja, het wordt zelden zo gelezen hoor, maar dat is het gewoon. Maar ik moet met u lezen natuurlijk vers 54... Nou, vers 53 en 54 dan. Voorwaar, zeg ik u lieden, voor de zo lange zin. Voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees des Zoons des Mensen eet en zijn bloed drinkt, vlees in de betekenis van zijn lichaam, dan heb je dus lichaam en bloed. Maar die kent u uit 1 Korinthe en uit de inzetting van het heilige avondmaal. Dit is mijn lichaam en dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Gaat over precies hetzelfde. Tenzij dat gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Zie je wel, je moet een goede voedsel krijgen en dan heb je eeuwig leven. Elders, maar ik weet nooit in welk hoofdstuk van het Johannes Evangelie dat moet wezen, maar elders staat. En wie gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. En ook al zou hij sterven, dan nog zal hij de dood niet zien. En al dat soort dingen meer. Het gaat over nog steeds dezelfde waarheid. En daarom weet ik nooit precies uit mijn hoofd in welk hoofdstuk staat dat nou helemaal. Want ja, het is de herhaling van hetzelfde idee. En dus, die, vers 54, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En, want dan zeggen wij, ja, maar een mens gaat wel dood. Dan staat er, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen, want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En dan zeg ik weer, en het avondmaal, de instelling ervan, vind je niet in het Johannes Evangelie, maar waarom ook? Al die hoofdstukken gaan erover. Over hetzelfde thema namelijk. Over wat het voorstelt. Over het idee dat er leven is slechts in Christus. En wie hem heeft, wie de zoon heeft, heeft het leven. En Johannes, die het van alle kanten bekijkt, bekijkt het dan in tegenlicht. En zegt, en wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Heb je dat? Het tegenlicht, dat weet u toch, hè? Tegen de zon in fotograferen, het tegenlicht. Ziet het plaatje er heel anders uit, maar het is dezelfde waarheid. Het blijft zo. Nou goed, dus we lezen hier viermaal opstanding ten uiterste dagen. En dat is niet de introductie van een nieuwe waarheid of van eventueel specifiek gemeentelijke waarheid of iets dergelijks. Nou ja, voor zover gelovigen zijn lichaam zijn, is dat specifiek gemeentelijke waarheid. Maar voor de rest geldt toch heus dat men als men gelooft in God en zijn woord, ontvangt men van Christus, of zal men van Christus ontvangen zijn leven. Dat is het. Zie je? En dat er dan nog een specifieke waarheid is met betrekking tot de eerstgeborenen, dat wil zeggen met betrekking tot de gemeente, dat is hier inderdaad niet aan de orde. En daarom blijft het gewoon heten, ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Neemt niet weg dat onze lichamelijke opstanding, voor zover wij nog kans zien voor die tijd te overlijden, ja, je weet het maar niet. Helaas. Maar voor zover wij komen te overlijden, zullen wij opstaan en niet op de uiterste dag. Niet op de jongste dag, maar daarvoor. En nou heb ik het slechts over lichamelijke opstanding. Dat zeg ik er ook altijd bij als ik terechtkom in 1 Korinthe 15. Dat hoofdstuk dat gaat over opstanding. Jawel, maar alleen over lichamelijke, fysieke opstanding. De opstanding van het lichaam, om zo te zeggen. Want voor de rest, wij zijn al opgewekt. Wij zijn al wedergeboren, levend gemaakt, heet dat, met Christus. De Bijbel is daar duidelijk genoeg over. We hebben een hemelse positie en er staat nergens dat we er ooit naartoe gaan. Dat roep ik ook altijd, dat heb je wel eens vaker van mij gehoord, toch? Wij gaan daar niet, wij zijn daar al. We worden alleen beperkt door dit lichaam en daarom moet dat er nog af. Om zo te zeggen, dat is wat gaat gebeuren. Maar de algemene waarheid is, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Oké. Maar dat neemt niet weg, zei ik al, dat er ook opstanding is, niet ten uiterste dagen, maar al eerder. Sterker, niet alleen dat er ook al eerder een opstanding is, Maar wij kennen uit de Bijbel ook het idee dat er twee verschillende opstandingen zijn, niet noodzakelijk van tijdstip, maar van aard. De soort van de opstanding namelijk. Dat kennen wij trouwens al, maar hou je hand even hier bij Johannes, want die kom ik zo terug. Ik neem even een tekst uit het Oude Testament. Eentje maar. Daar zijn er vele trouwens die daarover spreken, maar één uit Daniël, hoofdstuk 12. Daniël 12, waar sprake is van mensen die verlost worden, namelijk al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. Dat is 12 vers 1 nog, die lees ik even mee, omdat we in Openbaring ook van doen hebben met boeken en het boek des levens. Hier vind je zo'n boek ook al. Het is niet nieuw in Openbaring. En dan staat er in vers 2 van Openbaring 12. En velen van die die in het stof der aarde slapen. Dat zijn degenen die dood zijn dus. Want zo heet dat. Hè? Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En met het uitzicht op. Nou, uitzicht is niet het goede woord. Maar in de verwachting van opstanding wordt van de doden gezegd, zij slapen. Zo van, ze worden ooit nog een keer wakker. En dus heet het, velen van die die in de stof der aarde slapen, zullen ontwaken. Wakker worden. Gekke ontwaken wil zeggen waken. En ontslapen is ook slapen. Ik heb er wel eens hele discussies over gehad, mensen die zelfs dat niet begrepen. Die dachten, je kunt slapen, slapen, ontslapen, dan word je dus wakker. Omdat men denkt dat ont betekent het tegenovergestelde. De taal is een snaaks ding, maar dat is hier niet zo. En ontwaken wil zeggen waken. Ont betekent dan ergens mee beginnen. En niet het tegenovergestelde gaan doen, maar misschien breng ik u nou in verwarring. En maak ik een probleem wat u niet had, maar ik verzeker u dat ik mensen tegenkwam die het probleem wel hadden. Die dachten dat ontslapen betekent wakker worden. Snap je? Ja. Ja, aankleden. Je hebt ontkleden en ontkleden, dan gaan de kleren uit. En ontwaken, dan dan val je als je slaapt. Is dat een conclusie? Nee? Nee? Ontkennen. Ja, dat ken je ook niet, hè? Ja, precies. Noem nog zo'n voorbeeld. Ja, ja, in de pauze maak je maar een lijstje. Velen die slapen zullen weer wakker worden, zullen ontwaken. Enerzijds ten eeuwige leven en genen. Dat zijn het dus tegenovergestelde van deze. Genen tot versmaadheden, tot eeuwige afgrijzing. Dat en mag weer weg gewoon. Het is twee keer hetzelfde, dat klopt. Dus sommigen tot eeuwig leven worden ze wakker. Dat is dus opstanding, hè? Ze waren dood, ze staan op. Deze tot eeuwig leven en anderen, genen. Genen is meestal wat verder weg dan deze. Dus wissel dit niet om, hè. Dan gaan we wat verder weg. En genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. Zo van, dan heb je dus twee soorten van opstanding. Dat is correct. Maar je mag niet de conclusie trekken dat het op een verschillend tijdstip gebeurt. Ik bedoel, dat staat er niet. Dus als het al zo zou zijn, dan mag je het niet zeggen dat het hier staat, want dat is niet zo. Wat is verschillende aard van de opstanding? Net zo verschillend als in Openbaring, als er geschreven staan in het boek des levens, dan zijn ze behouden. Maar niet wie niet geschreven is in het boek des levens wordt geworpen in de poel des vuurs, het welk is de tweede dood. En dat is één tijdstip. Nou ja, één dag. Eén. Wat het maar is. Ten uiterste dagen, daar gaat dit ook over. En vandaar kom ik weer terug naar Johannes 5. Waar staat... Eigenlijk moet ik ook een aanloopje nemen, dat is wel mooi. Voorwaar, vers 25 dan. Ik had net zo goed in vers 16 kunnen beginnen, maar toen maar. Vers 25. Voorwaar, zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben zullen leven. En als u de stem van de Zoon van God gehoord hebt, dan leeft u, juist. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, God heeft het leven in zichzelf, die kan per definitie niet sterven. God is per definitie leven, dat is wat hij is. En daarmee ook licht, en daarmee logischerwijze ook waarheid en gerechtigheid. Hij is de hoogste norm, dat is hij. Alzo heeft hij ook aan de Zoon gegeven, want zonen heten zonen omdat ze ontvangen van de Vader, behalve in Nicea. Ik weet het, ik zeg het altijd ongelukkig, maar waarom zou ik het heel serieus moeten bespreken? Want het is niet serieus. Ik bedoel dit, in de levende drie-eenigheid, de officiële levende drie-eenigheid, zoals vastgelegd in het concilie van Nicea, die bedoel ik, die staat even in je belijdenisgeschriften, als je zo'n Bijbel hebt waar dat achterin staat, staat erin. En er staat uitdrukkelijk in dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest elkaars gelijk zijn en dat de een niet hoger is dan de ander en de een ook niet ouder dan de ander en dat soort dingen weer. Ze zijn ex aequo, naast elkaar. Nou, de Bijbel leert, ik laat dat geest even buiten beschouwing, de Bijbel leert dat de Zoon ondergeschikt is aan de Vader. Dus je kunt dat hele leerstuk, dat kun je gewoon vergeten, wat je ermee doet moet jij weten, maar daar ga ik niet over, maar het is volstrekt onbijbels. De Zoon is God, ja. Waarom? Omdat hij het uitgedrukt beeld is van God. Hij vertegenwoordigt God. En buiten hem is niemand. Niet iemand. Niemand. Zegt Jesaja, menigmaal trouwens. Enzovoorts. Voor zover God iemand is, een persoon is, wordt hij uitgedrukt in de persoon. Dat is ook wat het woord persoon dan betekent. En dat is de klassieke betekenis van het woord. Is de persoon, is Christus de uitdrukking van God, van wie God is. Want God zelf, het begrip God, is een abstractie. God is de onzienlijke, de onkenbare God. Is een begrip waarvan wij ons geen voorstelling kunnen maken. En daarom zei God, gij zult u geen gesneden beeld nog gelijkenis maken, want dat doe ik zelf al. Nou ja, dat laatste stond er niet bij, maar dit is mijn korte verklaring der Heilige Schrift. Korte verklaring. Want God drukt zichzelf uit in één beeld en dat is de Heer Jezus Christus. En zo'n uitgedrukt beeld heet, in alle talen waar het woord voorkomt, een persoon. Letterlijk, een uitgedrukt beeld. Dat is wat het is. Maar dat beeld is ondergeschikt aan wat hij uitbeeldt. Heb je dat nog? Nou ja, en dus, die Zoon en de Vader, dat is dat gedeelte dus vanaf vers 16. Ik beveel het iedereen aan die problemen heeft met de levende drie-eenheid. Ja, oké, leg hem maar aan de kant, maar lees dit. Johannes 5 vanaf vers 16. Mijn Vader werkt en ik ook. En niet omdat ze ex aequo zijn, maar omdat de Zoon ondergeschikt is aan de Vader, een uitdrukking geeft aan de Vader, en dus ook in al wat de Vader spreekt en al wat de Vader doet en wat het maar wezen mag. En vandaar dat op de grote witte troon van God ziet men de Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat heb ik u vorige keer verteld. Ik ken niet anders en de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Dat is het. En de zoon is ondergeschikt, want de zoon kan van zichzelf niets doen, vers 19, tenzij de vader dat ziet doen. En zo verder. En dan vers 21, want gelijk de vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de zoon levend die hij wil. Alzo ook. Niet ex aequo, maar ondergeschikt. En dat staat er ook, want er staat vers 22, want ook de vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de zoon gegeven. En zo verder. Want de zoon ontvangt en is dus ondergeschikt aan. Dat is wat het begrippen vader en zoon in werkelijkheid ook betekenen. De enige echte betekenis. Maar nu weer vers 26. Want gelijk de vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook aan de zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Nou ja, dat gebeurt feitelijk pas bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. Waar de Heer Jezus, Jezus van Nazareth, de zoon van Adam, de zoon van David, de zoon van Abraham, tot zoon van God wordt gesteld officieel, want het is een officiële aangelegenheid, een juridische aangelegenheid. En vanaf dat moment heeft hij het leven in zichzelf. Daarvoor was hij trouwens dood. De dag daarvoor. Toch? Een hele dag zelfs. Ja. Oké. En heeft hij macht gegeven ook, behalve dat hij het leven heeft in zichzelf en dus niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Johannes 6, dood heerst niet meer over hem, staat daar. Impliceren dat ooit de dood wel over hem heerste. En waarom ik dat uit moet leggen weet ik niet, maar want hij was toch in de dood. Ja, nou goed. Maar God, de Vader heeft hem ook macht, het recht gegeven, ook gericht te houden. Omdat hij niet alleen zoon van God, maar ook zoon van Adam, des mensen, is. Aan wie dat gegeven is, want Adam zou de aarde onderwerpen en daarover heersen. Heb je dat? De zoon des mensen zou dat doen. En Jezus is zoon van God en zoon des mensen. Zoals wij bij gelegenheid wel eens zingen. O kom spoedig in uw kracht op des hemels wolken weder. Toch? Ja. Er is niks moeilijks aan ook. Het heet trouwens in Handelingen 17, heet het, God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren, daarom dat hij een dag gesteld heeft waarop hij de aardbodem rechtvaardiglijk oordelen zal door één man die hij daartoe heeft aangesteld door hem uit de dood op te wekken. En toen zeiden ze, oké, laat me zitten. Toen hoorden ze over opstanding uit de dood en toen zeiden ze, nou ja, don't call us, we call you. En dat, ja, we hebben het er nog eens over, staat er dan. We zullen hier opnieuw van u horen of zoiets, staat er dan. Nou ja, dat hoefden ze niet. Maar het is die ene mens die daartoe is aangesteld. De Heer Jezus Christus met het leven in zichzelf en oordeel. Verwondert u daar niet over, vers 28, want de ure komt in de welke allen die in de graven zijn, alle doden, dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, dat wil zeggen, opstaan toch? Zullen uitgaan, waaruit? Ja, uit de graven. En zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens. En die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. En ik kijk even, ja hoor, staat een verwijzing bij naar Daniël 12 vers 2. Waar we zojuist waren. Tot eeuwige afgrijzing enzovoorts, weet u nog? En hier wordt het als het ware aangehaald. Dat Daniël 12, daarom las ik hem eerst met u. Ze zullen uitgaan, allen die in de graven zijn, zullen zijn stem horen. En ze zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Dat is een verschillende aard dus van de opstanding. De een met eeuwig leven, de ander niet. En dat is het dan. En over een tijdstip de uren komt in de welke allen die in de graven zijn zijn stem zullen horen. Allen. En als ik zelf nu commentaar erop moet geven, zeg ik, ja, er komt ook een uren waarin een deel, niet allen, maar een deel van allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en ze zullen opstaan. En dat is allen in, tot de opstanding des levens. En dat is ter gelegenheid van de zogeheten opname van de gemeente. Dat is een opstanding uitsluitend des levens. Maar trek nou niet de conclusie zoals sommigen gedaan hebben, dat dan dus, maar dat is niet correct, dat dan dus op de jongste dag alleen nog maar sprake is van een opstanding der verdoemenis, omdat er al een opstanding des levens ooit heeft plaatsgevonden. Dan heb je een verkeerde conclusie getrokken. Heb je dat nog? Ja, in de eerste opstanding, oké. Over daar heeft de tweede dood geen macht. Nee, dat klopt. Maar er zijn er die in de tweede opstanding, dat wil zeggen op de jongste dag opstaan, om zo te zeggen. En waarover die wel ten leven opstaan en waarover de tweede dood dus ook geen macht heeft. Net zo min. Ik moet gewoon begrijpen dat de opname van de gemeente betrekking heeft op slechts de gemeente. En dat is een uitzondering. Dat is de positie van de eerstgeborene. Dat is alles. Nou ja, alles. Mag het alsjeblieft, dat is nogal wat. Maar het neemt niet weg dat er nog steeds gewoon een opstanding is ten jongste dagen over allen die geleefd hebben en deze ten eeuwige leven en de andere ten eeuwige afgrijzen, om zo te zeggen. Of zoals het hier heet, een opstanding des levens en een opstanding der verdoemenis. Dat gaat niet over het tijdstip, dat gaat over de aard van die opstanding. Dat is het dan. Dan neem ik u nog mee naar Lucas 14... Nu we het hebben over opstanding des levens en ter verdoemenis. Dan hebben wij Lucas 14 in dat verband. Vers 14. Jawel. Maar staat vanaf vers 13, maar wanneer gij een maaltijd zult houden, zo nood armen, verminkten, kreupelen en blinden. Het enige moeite moet je die mensen toch kunnen vinden, denk ik wel eens. En gij zult zalig zijn, omdat zij niet hebben om u te vergelden, want het zal u vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen. En hier heb je dus opstanding der rechtvaardigen. En dan ontvangt men ook eventueel loon. Voor de goede werken waarin men gewandeld heeft, welke God voorbereid heeft of hoe het maar heten mag. Dat is het. Maar het is al in de opstanding der rechtvaardigen, maar dan komt ook nog vergelding. In de zin van loon, uiteraard. En dan in dat verband lees ik u ook nog Handelingen. Hoofdstuk 24. Handelingen 24.
Is dat dezelfde als die van de gemeente, of is dat
In het algemeen opstanding der rechtvaardigen. Dus een opstanding in nieuwheid des levens. Dus in een nieuw lichaam, een onsterfelijk lichaam, en dat is het dan. Tegenover opstanding der verdoemenis, die luist staan op. Hoe, dan, hoe snap ik ook niet, maar dat weet ik sowieso niet. Alleen die verdwijnen daarna alsnog. Gaat erom dat dat onderscheid gemaakt wordt, maar dat er niet bij staat dat er ook een onderscheid is in tijdstip. Het is de aard van de opstanding. En de ene categorie komt loon ontvangen en de andere komt straf ontvangen. Bovendien nog. Nou ja. En dan hebben wij in dit verband handelingen 24. Waar Paulus zegt, zij kunnen niet bewijzen waarvan zij mij nu beschuldigen. Vers 13, wat het bewezen mag. Maar dit beken ik, 24 vers 14. Dit beken ik, dat ik naar die weg welke zij sekten noemen, de God der vaderen alzo dienen, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is. Let op dat hij niet zegt dat ik leef onder de wet. Maar ik geloof alles wat in de wet en in de profeten geschreven is, hebben de hoop op God, welke deze ook zelf verwachten, dat er een opstanding der doden wezen zal, beiden der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. En ook hier is niet sprake van een verschillend tijdstip. Dat kom je niet tegen. Maar beide categorieën zullen voor God staan. En zoals je gezien hebt, ten laatste dagen of ten uiterste dagen, dat trouwens specifiek vermeld wordt, niet van de onrechtvaardigen, maar van de rechtvaardigen. En dat is eigenlijk mijn belangrijke punt. Het is niet alleen de opname van de gemeente, maar het is ook gewoon opstanding ten jongste dagen van de rechtvaardigen en onrechtvaardigen, en dus ten eeuwige leven en tot eeuwige afgrijzing. Enzovoorts. Nou ja, tot zover deze dingen. Dan heb ik nog een punt. Maar dan gaan we eerst weer terug naar Openbaring 20. Dat is dat weliswaar sprake is van, ik zag de doden, klein en groot staande voor God, iedereen. Dat slaat dus op allen die in de graven zijn, zullen zijn stem horen. Hetgeen we daar straks gelezen hebben. Dit is dus, deze gebeurtenis is dus de opstanding der doden. En dat is de uitdrukking die we eventueel tegenkwamen. Wat we niet zijn tegengekomen, bij alles, al die versen die ik nu heb aangehaald, is de uitdrukking opstanding uit de doden. Toch?
Dat was toch alleen voor Christus?
Opstanding uit de doden kwamen we niet tegen. Opstanding uit de doden is namelijk een heel ander ding. En ja, ik weet niet wanneer ik zulke dingen moet vertellen, maar ik denk nu maar even dan. Opstanding uit de doden kan nooit zijn op de jongste dag. Want opstanding op de jongste dag mogen dan zijn een opstanding uit de dood. Maar niet van tussen de doden uit. Want alle doden staan op. Waarmee ik dus in het voorbijgaan gezegd heb dat opstanding uit de doden betekent, of is, dat is gewoon wat het term zegt, een opstanding van ertussenuit de doden. En de doden in de zin van het meervoud van, nou ja, meervoud van een zelfstandig naamwoord. Dat wil zeggen, het is van tussen de doden uit. Eén dode, twee doden, drie doden, vele doden en daaruit. Want ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik heb de indruk gekregen dat men de uitdrukking leest alsof de doden in die uitdrukking een vervoeging is op een of andere wijze, of een naamvalsvorm van het begrip dood. Men staat op uit de dood. Oké, uit de doden, dan denk ik, ja, dat zal wel een of andere achtste naamval zijn of zo, weet je wel. Zo van hebben wij het niet in het Nederlands, maar het is geen Latijn. Maar toe maar. Maar dat is het niet, het is van tussen de overige doden uit. Dat is wat die uitdrukking betekent. En dat gaat dus nooit, maar dan ook nooit over de opstanding op de jongste dag. Het is wat anders. En soms staat het voor een lichamelijke opstanding, toch? Dan is het dus, ik zou bijna zeggen, dan is het dus per definitie een opstanding van de rechtvaardigen. Omdat het niet op de jongste dag is, maar daarvoor. En soms wordt de term ook gebruikt in de overdrachtelijke betekenis, in de geestelijke betekenis. Zoals wij bijvoorbeeld zijn opgestaan met Christus. Niet lichamelijk, want we hebben het oude lichaam nog. Maar we zijn wel degelijk met Christus uit de doden, met achterlating van overige doden die dus nog steeds dood zijn, zijn wij opgestaan. Hebben jullie dat nog? En ik weet wel dat mensen kijken me raar aan, denken ze, wat is dat nou weer voor onzin? Dat heb ik nou echt nog nooit gehoord, dan moet het wel onzin zijn, denkt men dan arrogant. Ik heb het nooit gehoord, dus het moet onzin wezen. Maar de Bijbel is daar duidelijk genoeg over, ook als we de uitdrukking zelf niet zouden verstaan. Kijk, in de eerste plaats, want ik neem u even mee langs schriftplaatsen in de volgorde waarin ze in de Bijbel staan, want anders is het geen doen. Weet ik veel waarom het in een andere volgorde zou moeten. Dus ik neem u mee naar Matteüs 17 vers 9, waar staat, Matteüs 17 vers 9, waar staat, zegt niemand dit gezegd, vertel niemand wat je nu gezien hebt, vertel niemand dit gezegd, totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. Dat is uiteraard opgestaan uit de dood, maar dat is niet wat hij zei. Hij zei, zal opgestaan zijn uit de doden. Terwijl dus al die anderen dood blijven, zal hij daar van tussenuit opstaan. That's it. De tekst is een van de vele teksten, het zijn er meer dan 20 heb ik wel eens geteld, die zeggen dat de discipelen, of wie het maar waren, niet mochten vertellen wat ze gezien hadden. En dat het pas mocht eventueel na zijn opstanding uit de dood. Want het punt is dat wat zij zagen een soort prematuur was, dat wil zeggen vooruitgreep op zijn opstanding. En het identificeerde de Heer Jezus als de Messias, de Christus dus, terwijl hij feitelijk dat nog niet was. Daar zou hij pas zijn bij zijn opstanding uit de dood. Niet eerder. En dat lees je ook een hoofdstuk eerder in Matteüs 16, als Petrus zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dan zegt de Heer, denk erom dat je daar niet over praat. Dat mocht nog niet. Er was nog rusten een embargo, schiet me op het juiste moment het goede woord weer. Embargo, rusten erop. U weet, embargo's die rusten altijd ergens op. Gek, hè? Heb je wel eens een embargo gezien dat niet rusten dan ergens op? Nee, toch? Nou ja, oké. Veel. Taal is een snaars ding. Matteüs 17, maar ik neem u haastiglijk mee naar Marcus 9... Marcus 9, waar we terecht zijn bij de zogeheten verheerlijking op de berg, want zo heet dat. En dan staat er in vers 9, dat is dus dezelfde gebeurtenis hoor als uit Matthäus 17, hè. Maar dan staat er in vers 9, en als zij van den berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden, hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de zoon des mensen uit de doden zou opgestaan zijn. Dat is hetzelfde dus als in Matthäus 17. Maar dan staat er achter, en zij behielden dit woord bij zichzelf, vragende onder elkander wat dat was. Uit de doden opstaan. En u gelooft toch zelf niet dat die discipelen zo dom waren dat ze niet begrepen wat opstanding uit de dood is? Ik bedoel, dat weet toch iedereen, opstanding uit de dood? En als ze een beetje orthodox waren, dan geloofden ze in, want er staat er van de fariseeën, die geloof, heb ik net niet met u gelezen, maar overgeslagen heb ik dat. Maar van de fariseeën, die geloven dat er een opstanding is en dat soort dingen meer. Natuurlijk, en als je sadduceeën bent toevallig, dan geloof je dat niet. Maar dan geloof je dus dat er geen opstanding uit de dood is. Ik bedoel, dan ken je de uitdrukking ook. Dat maakt geen verschil. Natuurlijk weten ze dat. Dus hoe zit het met de discipelen? Die weten toch wel dat er een opstanding uit de dood is. Ja, dat wisten ze ook wel, maar daar ging het ook niet over. Waar het over gaat is dat hij zei, totdat de zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En dat betekent niet op de jongste dag, maar eerder. Veel meer betekent het niet hoor, maar dat is wat het betekent. Terwijl de overige doden nog dood blijven, zou hij opstaan uit de dood. En daarom heet het opstaan uit de doden, of zoals ze het mij geleerd hebben, van tussen de overige doden uit. Natuurlijk is dat uitgebreid gezegd, maar dat is wel wat het betekent natuurlijk. Heb je dat nog? En daarvan zeiden de discipelen onder elkaar, waar heeft hij het over? Dit hebben wij nog nooit gehoord. Ze hadden uit Daniel 12 vers 2 misschien gehoord over dat er twee soorten opstanding zijn. Maar daaruit in ieder geval niet begrepen dat het misschien ook nog op verschillende tijdstippen zou zijn, toch? Het is gewoon opstanding allemaal ten jongste dagen. Correct. Maar waar heeft Jezus het nu over als hij zegt, doordat de zoon des mensen uit de doden zal opgestaan zijn? Daar moet je over struikelen als je dat leest. En wij vragen ons dan ook af, wat betekent de uitdrukking dan? En het antwoord is, het is een opstanding ver voor de jongste dag. En ik schiet me altijd binnen de uitspraak in, ik meen Matthäus 3, waar staat dat de Heer Jezus zich liet dopen door Johannes de Doper, en er staat er laconiek, en Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water. Maar wat betekent terstond? Dat hij niet verdronken is. Of wat? Wat betekent dat? Ik bedoel, hoezo? Wat betekent terstond opgeklommen zijnde uit het water? Nou ja, dat hij in het water was afgedaald en er snel uitging voor de kinderdopers onder u, betekent dat het was zwaar. Het is er onderdompeling. Oké. Maar dan nog, waarom staat er zo? Wat betekent terstond? Wat verandert er als je het weglaat? Niks. Precies. Waarom staat het er dan? Omdat de doop een beeld is van dood en opstanding. En van hem staat, hij is terstond opgeklommen uit het water, want hij zou terstond uit de dood opstaan. Reeds ten derde dagen namelijk. Heb je dat? Want hij zou wel sterven, maar zijn lichaam zou in het graf geen verderving zien. Dat is Psalm 16. En volgens Petrus in Handelingen 2 en Paulus in Handelingen 13 van toepassing op de Heer Jezus, God heeft hem terstond opgewekt, opdat hij in alles en in allen de eerste zou zijn, enzovoorts. Nou, dat is het. En het is een opstanding dus, uitdrukkelijk met achterlating van de overige doden. Waaruit volgt dat als wij geacht worden met Christus te zijn opgestaan, met Christus te zijn levend gemaakt, dan zijn ook wij opgestaan uit de doden. En omdat het dan kennelijk niet fysiek is nog, maar geestelijk, betekent dit we ons bevinden te midden van mensen die geestelijk dood zijn, maar wij zijn geestelijk al levend gemaakt. Wedergeboren, enzovoorts. Het gaat me niet over dat niveauverschil, maar het gaat me om de betekenis van de term. Opstanding uit de doden is per definitie dus niet op de jongste dag, maar eerder. En deze uitdrukking uit Marcus 9 en 10 komen we daarna tegen. Ik zoek ze niet allemaal op, maar ik som ze op. Dat vind je nergens, maar bij mij vanavond, ik weet niet waarom, maar omdat ik er nou toch ben. Vanavond geef ik u een lijstje waar die uitdrukking gebruikt wordt, opstanding uit de doden. En echt, dat vind je nergens hoor. Maar dat was dus Matteüs 17 vers 9, het is Marcus 9 vers 9, Marcus 9 vers 10. Het is Marcus 12 vers 25, die is interessant. Dus die zoek ik wel even op in de gauwigheid, Marcus 12 vers 25. Dat is dat verhaal over de Sadduceeën en de opstanding, want de Sadduceeën zeggen dat er geen opstanding is. En ze kwamen bij de Heer en zeiden, indien iemands broeder sterft en een vrouw achterlaat en geen kinderen nalaat, dat zijn broeder zelfs vrouw nemen zal en zijn broeder zaad verwekken. En er waren 7 broeders. En toen, er waren 7 broeders en de eerste nam een vrouw en stervende liet geen zaad na. De tweede nam haar ook en is gestorven, de derde er liet geen zaad na. En al de 7, die 7e is gek hoor, als je het mij vraagt. Die vrouw brengt ongeluk. Maar ja, maar goed. En al die 7 namen dezelfde en lieten geen zaad na. De laatste van allen is ook de vrouw, ten laatste van allen is ook de vrouw gestorven. En nu is de vraag, hoeveel kippen had die boer? Ja. Ik vind dat geweldig zoiets. Maar goed, wat theologen dan bedenken kunnen, denk ik wel eens. In de opstanding dan, wanneer zij zullen opgestaan zijn, wiens vrouw zal zij van deze zijn? Want die 7 hebben haar tot vrouw gehad. Ik heb altijd het idee dat er vrouwen zijn in het hier. Nou ja, laat maar zitten. Zo. En Jezus antwoordende zei tot hen, dwaalt gij niet, niet daarom dat gij de schriften niet weet, noch de kracht Gods, want als zij uit de doden zullen opgestaan, als zij uit de doden. Niet uit de dood, als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, nog worden te huwelijk gegeven, maar zij zijn gelijk engelen die in de hemelen zijn. Wie? Die uit de doden zijn opgestaan. Merkt u dat het niet gaat over de jongste dag? Waarover dan wel? Over de opname van de gemeente. Ja, de Heer tilt het naar een hoger plan. En zelfs naar de hemel. En dat staat er ook bij. Ze zijn gelijk engelen die in de hemelen zijn. Nou ja, en daar gaat het maar om. Maar hier staat dus die uitdrukking. En die plaatst het meteen op een ander tijdstip ook dan op de jongste dag. En dus kan het alleen omgaan over de gemeente en daarmee ook hemelse dingen. Want ja, de vergelijking met hemelse dingen is natuurlijk voor die Sadduceeën al helemaal vreemd. En begrijp me goed, hij praat tegen Sadduceeën. Ja, die geloven toch niet in bovennatuurlijke dingen. Dat zijn de vrijzinnigen uit onze dagen, nou ja, hoe je ze maar noemt. En dus wat voor zin heeft het om daar serieus mee te spreken? Hij zegt, jullie kennen de schriften niet. En dan liet hij het dan maar bij en dan krijgen ze dit soort uitspraken. Nou goed, die ze ook niet begrepen kunnen hebben als u het mij vraagt, maar vooruit. Dan hebben wij vervolgens Lucas 16 vers 31. Lucas 16 vers 31. Doch Abraham zeide tot hem, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen ze ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Dat is uit die geschiedenis van, of gelijkenis, wat u maar wil, van de rijke man en de arme Lazarus. En de rijke man zegt, laat Lazarus opstaan en mijn broers waarschuwen enzovoorts. En de Heer zegt, nou die zullen ook niet geloven als er iemand uit de doden opstond. Die ene, met achterlating van de overige doden. En daar is ook een vraag bij, maar die wordt ook nooit gesteld. Dat is deze. De vraag is of Lazarus nog is opgestaan om die broers van de rijke man het een en ander te vertellen. En het antwoord is uiteraard ja. Maar ik bedoel het overdrachtelijk, uiteraard. Nou ja, Lazarus. Gaan we niet op in, het is eind vanavond, dus ik moet er snel doorheen om het lijstje af te maken. Het wordt Lucas 20, vers 35. Maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven en de opstanding uit te doden, zullen nog trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden. En dat is dat verhaal van, maar ze zijn de engelen gelijk, enzovoorts. Dat is diezelfde omstandigheid en dezelfde uitspraak. En het heet weer opstanding uit de doden. Vervolgens Johannes 12, vers 1. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Bethanië, daar Lazarus was, die gestorven was geweest. Leuk hè, die gestorven was geweest. Ik vind het mooi. Die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. En ik wijs erop, de vorige was, is die Lazarus nog eens opgestaan en hier hebben we een Lazarus. Raad eens wat, hij stond op. En dat is weer omdat Lazarus in werkelijkheid natuurlijk een type is. Of het uit een verhaal is of uit een geschiedenis, maakt mij niks uit. Maar als hij Lazarus heet, of Eleazar, of Elazar, of Eliezer, dan is zijn type van Christus de hoge priester van het nieuwe verbond. En die is dat naar de kracht des onvergankelijke levens. Dus als er een dood was, is hij opgestaan. Kan niet missen. Hè? Nou goed. Welke hij opgewekt had uit de doden. Logisch. En in vers 9, nog steeds Johannes 12, een grote schare dan der Joden verstond dat hij al daar was en zij kwamen, niet alleen om Jezus wil, maar opdat zij ook Lazarus zouden zien. Maar ik zei toch, Lazarus is een type van Christus. Weet u nog dat ze van Jezus zeiden, ziet hoe lief hij hem had, toen hij weende bij het graf van Lazarus. Ja, dat zou je gedacht zijn. De Heer wist heus wel dat die Lazarus een type was van hemzelf. En hier worden ze dan ook in één adem genoemd. Nog eens een keer. En dan nog een keer, vers 17 van Johannes 12. De schare dan die met hem was getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden. In al die plaatsen had ook gewoon kunnen staan uit de dood. Wat staat er niet? Er staat uit de doden. Duidend op het bijzondere van de omstandigheid. Het was niet de jongste dag, maar het was eerder. Vervolgens Handelingen 3 vers 15. En daar gaat het over de echte Lazarus, de enige echte. Christus namelijk. Handelingen 3 vers 15. En de vorst des levens hebt gij gedood, welken God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En dan Handelingen 4, vers 2. Zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. Of dat letterlijk of overdrachtelijk bedoeld was, dat weet ik ook niet. En het doet er ook niet toe. Maar het is in ieder geval een opstanding van rechtvaardigen en voor de jongste dag. Het zij letterlijk, fysiek dus, het zij overdrachtelijk, geestelijk. Dan volgt Handelingen 10, vers 41, eveneens van toepassing op de Heer Jezus zelf. Niet al den volken, maar den getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. We hebben achteraf echt wel goed begrepen wat het is dus. Ja. En dan Handelingen 13, vers 30. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Dan probeer ik weer wat sneller te gaan. Handelingen 13, vers 34. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd, enzovoorts. Uit de doden opgewekt, Christus. Handelingen 17, vers 3. De schriften openende en voor ogen stellende dat Christus moest lijden en opstaan uit de doden. Dat legde Paulus daaruit. En dat deze Jezus is de Christus die ik, zeide hij, u lieden verkondigen. Opstaan uit de doden, ver voor de jongste dag dus. Met als vervolg Handelingen 17 vers 31. Die tekst heb ik vanavond al een keer geciteerd. Omdat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door één man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. En toen zeiden ze, ja, we zullen u nog eens een keer horen, ja. Dat was Handelingen 17 vers 31, heb je het bijgehouden?
Met moeite.
Romeinen 4 vers 24. Maar ook om onzentwil welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. En daarom is geschreven, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Is opgeschreven ook tot lering van ons. Dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Enzovoort. Dus Christus uit de doden opgewekt. En dan Romeinen 6 vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Wij worden dus volgens dat schriftelijke geacht met Christus uit de doden te zijn opgestaan reeds. En dan nog steeds Romeinen 6, maar dan vers 9. Weten dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Dus wie daar een deel heeft, sterft niet meer, die is al opgewekt, om zo te zeggen. En dan vers 13, Romeinen 6. Stelt uw leden, dat zijn uw lichaamsdelen, niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf aan God, als uit de doden levend geworden zijnde, stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Daar staat dus inderdaad dat we uit de doden levend geworden zijn. Romeinen 8, vers 11. Indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, enzovoorts. Zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken, enzovoorts. Daar heet het eerst Jezus en daarna heet het Christus uit de doden opgewekt. En de term staat er dus in dat vers twee keer. Vervolgens Romeinen 10... Vers 7, Wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Je ziet meestal wordt de uitdrukking exclusief toegepast op Christus zelf. Dan 10 vers 9 van Romeinen. Wanneer gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. En daarna in Romeinen alleen nog 11 vers 15. Indien hun verwerping de verzoening is ter wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Ook dat is overdrachtelijk uiteraard. Dat was Romeinen 11 vers 15. Dan volgt weer een aardige. Dat is 1 Korinthe 15. Het beroemde hoofdstuk over de opstanding, vers 12. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Leuk, hè? Die twee uitdrukkingen naast elkaar. Christus, als Christus uit de doden opgewekt is, dan bestaat er dus een opstanding der doden in het algemeen. En dat is ook zo, maar Christus is daar een eerste van. En dat staat er net verderop trouwens ook, want in 1 Korinthe 15 vers 12 staat Christus is opgewekt uit de doden. Zeg ik het verkeerd? 15 vers 20, ja? Het was dus vers 12 en nu vers 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Juist omdat hij is opgewekt uit de doden. Daarmee werd hij de eersteling. En in dat verband wordt ook gesproken over de eersteling Christus, daarna die in de Christus zijn. Maar die heb ik vorige keer met u aangehaald, dacht ik. Over volgorde van opstandingen. Maar het gaat mij nu om de uitdrukking alleen. Opstanding, opwekking uit de doden. Vervolgens 1 keer in Galaten. Dat is 1 vers 1. Paulus, een apostel. Door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft. En dan Efeze 1, vers 20. De werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Uit de doden. En dan nog een aardige, dat is Efeze 5, vers 14. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Die is weer fraai, dit zijn, vind ik de opvallende verse. Omdat die geciteerd is, staat het er eigenlijk bij? Uit, ik weet niet eens allemaal, of Jesaja 60... Ik moet even kijken of het waar is. Ja, Jesaja 60, daar komt hij uit. Jesaja 60, vers 1. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Je zou zeggen, er staat niet opstanding uit de doden. Maar maak u op, kom tot het licht, kan je beschouwen als een beschrijving opstanding uit de dood. Maar dat het is een opstanding uit de doden blijkt ook, want het volgende vers zegt, want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, doch over u zal de Heere opgaan. Onder opgaan te verstaan opstaan uiteraard, maar dat is wat het is. Het is taalgebruik ontleend aan het opgaan van de zon. voor dag. Althans, voor ons. Als we gehoor geven aan de oproep. Enzovoorts. En dus heet het in het citaat van Efeze 1... Efeze 5, vers 14... Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En wat in Jesaja heet de heerlijkheid des Heren... gaat over Job. Heet in Efeze... Christus zal over u lichten. Ik vind het prachtig, zoiets, hè? Schrift met schrift vergelijken en dan weet je wat het is, de heerlijkheid des Heren. Dat is Christus. Dat is zijn licht. Heerlijkheid is dus ook licht, ja. Goed, maar het heet dus uit de doden. Vervolgens Filippenzen 3 vers 11. Die is iets moeilijker. Ik weet niet precies wat daar staat. Ik moet even nakijken. Ja, 3 vers 11. Dat is omstreden omdat er min of meer twee keer uit staat. En daar heeft men dus weer allerlei theorieën over ontwikkeld. Hetgeen ik persoonlijk heel vervelend vind. Daar staat of ik enigszins mogen komen, 3 vers 11, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Maar het is heus de uitopstanding uit de doden. Nou ja, uitopstanding der doden, maar het is in ieder geval ek anastasis. Dus het is uitopstanding der doden. En bovendien gaat het over het leven van de apostel. Of ik enigszins mogen komen tot. En dat is niet de opstanding der doden op de jongste dag. Maar nu al in dit leven. Dat dit het effect zou zijn, de werking zou zijn in zijn leven. Daarom heet het ook... Of ik enigszins mogen komen tot de uitopstanding dus der doden. Maar in vers 10, voorgaande vers dus, heet het... Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. En daar ging het hem dus om. En het is per definitie niet op de jongste dag, maar nu. En het is dus opstanding uit de doden of uitopstanding, de uitopstanding der doden. Dat kan. Maar het is een wat ingewikkelde constructie, maar het is ook een heel specifieke gedachte, omdat die slechts op het geestelijke niveau wordt toegepast. Maar ik ga ogenblikkelijk verder naar Colossenzen 1 vers 18, over Christus die het hoofd is des lichaams, namelijk der gemeente. Hij is de eerstgeborene uit de doden, en dan staat erbij, opdat hij in allen... de eerste zou zijn. En daarom is het opstanding uit de doden. En dat geldt voor heel de gemeente vervolgens trouwens ook. Die opstaat voor de jongste dag en dat maakt de gemeente uitdrukkelijk tot een gemeente van eerstgeborenen. Met daarmee ook een hemelse bestemming enzovoorts. En eigenlijk is het dus zo dat aan de term opstanding uit de doden het hele begrip eerstgeboorterecht hangt. En daarmee zelfs ook dus de hemelse positie van heel de gemeente. Christus en de gemeente. Het is dus echt een belangrijke uitdrukking. En daarom neem ik met u even die schriftplaatsen door. Er was Colossenzen 1 vers 18. En dan 2 vers 12. In welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods... die hem uit de doden opgewekt heeft. Dat is Colossenzen 2 vers 12. En dan 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten... de welke hij uit de doden verwekt heeft... namelijk Jezus. Die ons verlost van de toekomende toorn. Dat was 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Dan heb ik er nog een stuk of 5 voor u. Dat is 2 Timotheus 2 vers 8. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Welke is uit de zaden Davids enzovoorts. En ook om aardige, dat is Hebreeën 11, vers 18, omdat het vers goed illustreert waar we het over hebben. Hebreeën 11, vers 18 gaat over Isaac, tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En dan Abraham, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Want dat God hem uit de dood zou verwekken, dat is niet zo bijzonder. Dat is gewoon op de jongste dag. Maar Abraham ging ervan uit dat het al eerder kon. God was bij macht om hem uit de doden te verwekken. Al of niet in een verheerlijk lichaam. Hebreeën 11 vers 18 was dat. En dan Hebreeën 13 vers 20. De God des vredes die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, enzovoorts. Uit de doden heeft wedergebracht. En dan nog zo'n plechtige zin. Dat is 1 Petrus 1, vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Zou genoeg geweest zijn. Er staat opstanding van Jezus Christus uit de doden. Zie je? En waarom staat dat erbij? Dat laatste met toch tamelijk overbodig en dus toch met nadruk daardoor. Omdat we zijn wedergeboren tot een levende hoop. Namelijk, volgende vers, tot een onvergankelijk, onverderfelijke erfenis die voor u bewaard wordt. Want uit de doden opstaan maakt iemand tot eerstgeborene. En dus tot een erfenis die bewaard wordt. Dat is de samenhang ervan. En dan 1 Petrus 1 vers 21. Die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden. En hem dus heerlijkheid gegeven heeft. Etcetera. En dan heb ik er nog één. In Openbaring 1 vers 5. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, let op de samentrekking, de eerstgeborene uit de doden. Dat moeten zijn de opgestane uit de doden, maar ik heb al een paar keer gezegd, het impliceert eerstgeboorterecht en hier staat het gewoon, in één uitdrukking. De eerstgeborene uit de doden en dus de overste der koningen der aarde. En dat is in de introductie van dit Bijbelboek, van Openbaring namelijk. En die begrijpt, deze uitdrukking heeft dus niks te doen met de jongste dag, want dat is een ander verhaal. Daarover hebben wij het volgende keer weer verder, want daarin wordt ook gezegd in Openbaring 20, dat er niet alleen maar een oordeel is over alle mensen die ooit geleefd hebben, maar ook nog het een en ander anders. Dat wil zeggen, niet Adamieten. Maar ook in ieder geval nog de engelen, dat weet u. Hè? En demonen. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. Het is hoogste tijd geweest, joh. Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u kennen als die God die de Heer Jezus Christus heeft opgewekt als eerstgeborene aller creaturen, heeft opgewekt uit de doden, hem gegeven heeft en alle macht in hemel en op aarde, een naam boven alle naam. En we danken u te mogen leren verstaan uit uw woord dat u ons hebt levend gemaakt met Christus, zodat ook wij deel hebben aan die opstanding uit de doden. Dat zullen hebben in de toekomst in een lichamelijke opstanding of verandering, maar reeds nu hebben in geestelijke zin. Want terwijl de mensheid dood is door de misdaden en de zonden, mogen wij ons realiseren dat u ons levend gemaakt hebt. En dat niet alleen, maar ons ook als eerstgeborene een plaats hebt gegeven in uw hemel. En dat u voor ons daar ook een erfenis bewaart. Het zijn dingen die wij ons niet kunnen voorstellen, maar die wij lezen in uw woord. En om die reden ook geloven. En daarom met verlangen en met vertrouwen uitzien naar die toekomst die ook voor ons is weggelegd. Te mogen weten dat we reeds nu het voorwerp zijn geworden van uw werk. En dat we ook betrokken zullen zijn in de openbaring van uw heerlijkheid in de toekomst. Een heerlijkheid waaraan wij zelf ook dan deel hebben gekregen. Wij willen u dankzeggen, Vader, voor deze levende hoop. En voor deze onvergankelijke erfenis waartoe u ons bewaart. Zodat wij reeds nu onze hoop en verwachting mogen stellen op de toekomst en de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij danken u dat we hier mochten zijn. En hoewel wij leven in een vergankelijk lichaam, in een vergankelijke wereld die u niet kent en in duisternis wandelt, dat wij mogen beseffen kinderen des lichts te zijn en te mogen wandelen in gemeenschap met elkander, in het besef dat we één zijn in Christus en dat u ons reeds nu afgezonderd hebt van deze wereld en ons trekt uit deze boze eeuw, opdat wij betrokken zouden zijn bij ons eiland zelf, deel zouden hebben aan elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En in dat besef, Vader, dragen wij ons en elkaar aan u op en vragen u op grond van uw beloften. En in het geloof wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.